Heb jij je klapmok al in de aanslag?
Altijd.
Nou, heb je de thee?
Welk voordeel willen we gaan bespreken?
Hebben we zoveel.
Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht?
Hebben we al een gast?
Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah.
En ik ben Annemarij.
Luister je mee?
Naar klapmok met thee.
Hey Annemarij.
Hey Deborah.
Ja, weer een nieuwe aflevering.
Ja. En iedereen is welkom.
Bij de fancy.
Ja, maar ook bij deze aflevering.
Ja, dat is zeker waar, ja. Ja. Maar ik heb nooit het idee gehad dat we iemand hebben buitengesloten.
Nee, ik ook niet. Nee.
Nee, toch?
Nee, we zijn helemaal echt voor iedereen. Maar ja. De fancy dus ook, inderdaad.
Ja, maar dat is natuurlijk wel een hele leuke, want dat roept gelijk honderden vragen op.
Mm-hmm.
Hoezo iedereen? Moet er gekeurd worden? Hoezo is er dan voor iedereen een plekje?
In de herberg.
Er wordt volop over gesproken. Het is natuurlijk het nieuwe campagnethema van Defensie.
Mm-hmm.
Iedereen is welkom. Ik denk, we weten hier natuurlijk stiekem wel iets meer van dan dat we nu doen overkomen.
Ja, dat gebeurt vaker.
Dat gebeurt vaker, ja, dat is waar.
Dat is gewoon ten behoeve van de podcast.
Ja, precies. Oh, is het zo? Ben je het zo? Ja, nee, dat is ook zo. Maar ik denk dat het goed is.
Ja.
De vraag is alleen hoe dan? En op welke manier dan?
En hoe enthousiasmeer je dan mensen over Defensie?
Ja, precies. En wat doen we nou eigenlijk?
Je kan wel een mooie poster ophangen.
Ja.
Of weer zo'n wervende video. Wat is het? Reclame iets.
Ja, wat natuurlijk ook leuk is.
Ja, wie kijkt dat dan nog? Hè?
En, welke generatie spreek je aan?
Ja, precies. Hoe doe je dat dan?
Ja.
Maar raak je daar dan mensen echt mee? Als iemand helemaal geen beeld heeft bij Defensie. Die negeert dat, denk ik.
Ja, maar dat is natuurlijk al jaren ook het thema, hè? En ik vond het wel mooi. Waar zat ik nou laatst? Ja, dit moet ik natuurlijk weer even over nadenken. Maar ik was laatst bij de RFC-dag. Ja, de RFC-dag. Ja, en daar ging het over hybride dreigingen. En toen hadden we een lezing van volgens mij is de professor. In ieder geval een docent aan de NLDA.
Oké.
Okay. Bas Rietjens.
Ja, die ken ik.
Ja. En die gaf ook aan van, hey luister, dan wordt er te veel gekeken vanuit een bepaalde type mens naar een bepaald probleem. Ja. Hoe je daarmee om moet gaan. Hè? Dus de militair gaat een oplossing zoeken voor zijn eigen probleem. En dan krijg je natuurlijk eigenlijk een heel ingekaderd probleem. Ja, en de vraag is of je dan alle generaties raakt. Want daar ging het eigenlijk om. Sluit je nog wel aan bij de behoefte die er is? Vertel je de informatie wel zo?
Mm-hmm. We hebben natuurlijk jarenlang. En niet alleen generatie. Ik denk ook dat je... Spreek jij misschien een bepaald type mensen aan?
Ja.
Waardoor je een heel eenzijdig aanbod krijgt.
Nou ja, precies. Wat natuurlijk al jaren geleden natuurlijk ook een issue was. Met de reclamecampagnes van Defensie. Wie spreek je aan? Of schrik je mensen af met die spotjes?
Ja, omdat het helder idee, hè? Ik moet een ubermensch zijn om bij Defensie te kunnen werken. Want ik moet echt met een gewond kind moet ik uit de branding komen rennen. En ja, maar dat kan ik helemaal niet. Dat was dan het idee.
Ja, dat klopt. En dat hebben we toen met die generatie D hebben daar natuurlijk al een eerste stap in gemaakt. En ik denk dat we nu nog verder in gaan.
Ja, ja, dit is echt wel de overtreffende trap, denk ik, hiervan.
Ja.
Van generatie D.
Ja,
Delta.
Ja, mocht er niet zeggen. Dat is generatie D van Defensie, niet van Delta.
Is ook een aflevering.
Ja, lang geleden met vorige staatssecretaris inderdaad. Maar goed, wij hebben nou geen aflevering over gemaakt.
Dat is helemaal waar.
Maar over het onderwerp van vandaag gaan we rijden.
Het DIEM-model.
Juist. Want wat is het eigenlijk? We horen het overal. We horen van alles gaande. Er zijn kamerbrieven uit over hoe we naar ontzettend veel mensen gaan binnen onze organisatie.
Mm-hmm.
En hoe gaan we dat nou doen? En waar hebben we het eigenlijk over? Daar gaan we vandaag eens even wat meer aandacht aan besteden.
Daar gaan we eens even goed voor zitten.
Dat dacht ik.
Daar komt ie. Nou, zitten we met de overste Niels van Woensel. Niet minder dan projectleider DIEM-model.
Ja.
Supergoed.
Ja, denk ik ook.
En we hebben jou natuurlijk al veel eerder...
Het is een oude bekende.
Terugkerende gast. Vanuit een hele andere rol. Toen was je nog voorzitter van de vakbond.
Ja.
Van de Nederlandse Officierenvereniging. Nu heb je een gewone functie ineens.
Ja, nu ben ik gewoon projectleider of defensiemedewerker.
In een uniform en gewoon een beetje op het PKC een beetje rondlopen
zeker.
Met een
ook museum
om de arm. Ja, nee, hartstikke goed. En een heel interessant onderwerp. Waarbij ik eigenlijk best wel veel vragen heb. Want ik ken dan het DIEM-jaar, maar het DIEM-model. Dus om even van wal te steken. Wat is nou eigenlijk het DIEM-model?
Ja, dat is een goede vraag. Toen ik projectleider werd, toen vorig jaar augustus, toen had ik die vraag ook nog. Van wat is nou precies het DIEM-model? Want we hebben toen al een paar keer in kamerbrieven geschreven. Maar ik zeg altijd maar, het DIEM-model is alles wat met instroom en doorstroom bij Defensie heeft te maken. Dus ja, dat zijn, we hebben natuurlijk al doorstroom.
Maar doorstroom is als je naar een andere functie gaat? Of
ja,
bedoel
ja,
je met doorstroom?
Dat is heel breed. Hè. Dat kan zijn. Ik kom daar zo meteen even op terug. Maar bijvoorbeeld mensen die je 10 jaar doen. Hè, dat is een van de dingen waar we vaak die model denken. Oh, dat is 10 jaar. Ja. Nou, het dienmodel is inderdaad. Het dienjaar is ook onderdeel daarvan. Maar als je 10 jaar gedaan hebt en je wil graag blijven bij Defensie, dan stroom je door. Maar het kan ook zijn dat iemand zegt van ik ben nu beroepsmilitair en ik wil graag burger worden en tevens reservist. Dat zie ik ook als doorstroom. Wat mij betreft gaat het erom dat als je doorstroom hebt, dat het gewoon beter op elkaar aansluit. Zodat je altijd een plekje hebt in de organisatie die past bij de behoeften van de medewerker.
Ja. Ja, dus het gaat niet over onze reguliere functiewisseling. Nee. Maar het gaat puur over van ene status naar een andere status. Ja. Waarbij je wel binnen de defensiefamilie blijft.
Ja, en kijk, het dienmodel. Mensen zeggen van, we hebben het Zweedse dienmodel. En kijk, ik denk dat Nederland heeft al een dienmodel. We hebben al instroom, er is ook al doorstroom. Dus het is in die zin niet nieuw. Maar we proberen nu wel al projectmatig gewoon te kijken van wat is nou het model zoals we willen dienen in Nederland en bij Defensie. Dat past bij Nederland. Want het Zweedse dienmodel mag best wel als inspiratie gelden.
Wat is het Zweedse dienmodel? Want die ziet het inderdaad vaak terug. Hè? Ook dat we daar een soort van, hoe noem je dat? Zo'n benchmark van gemaakt hebben.
Ja,
of zo?
Het wordt heel vaak gezegd, wij moeten het Zweedse dienmodel invoeren. En we hebben natuurlijk allerlei bezoeken gebracht aan Zweden. En er zijn heel veel landen die Zweden zien als een groot voorbeeld van hoe je dat zou moeten inrichten. Ik denk ook dat je daar echt wel inspiratie van haalt. Maar in Zweden is het gewoon, hoe is hun proces om mensen uit de samenleving te betrekken voor een baan bij Defensie. Maar ook hoe je de samenleving betrekt bij de veiligheid in dat geval Zweden. En Zweden heeft natuurlijk een dienstplicht. Dus het Zweedse model is gebaseerd uiteindelijk op dat er een dienstplicht is. En dat ze weliswaar proberen de mensen via een enquête bijvoorbeeld te interesseren voor een baan bij Defensie. Daar. En in ultimo kunnen ze mensen verplichten, maar ze proberen dat initieel vrijwillig. Wij hebben geen dienstplicht, of we hebben wel een dienstplicht, maar geen opkomstplicht. Dus we hebben natuurlijk ook een andere cultuur dan Zweden. We hebben een geografische andere ligging. Dus wij moeten eigenlijk op zoek naar onze eigen identiteit als het gaat om ons dienmodel. Dus, en ik ben daar dus als projectleider mede verantwoordelijk voor om alles wat we nu aan initiatief hebben, want er gebeuren heel veel dingen. Hè. Mensen horen inderdaad het dienjaar. We hebben nu dan de Nationaal Weerbaarheidstraining. Er komen allerlei nieuwe dingen naar voren. De enquête is al een paar keer genoemd die we dit jaar willen invoeren. En hoe sluit het allemaal goed op elkaar aan, zodat het een logisch verloop heeft. En dat we zoveel kunnen zorgen dat uiteindelijk de krijgsmacht gevuld raakt, maar ook gevuld blijft. En ik probeer die samenhang vooral daar vanuit Den Haag aan te sturen. Ja.
En wat is die weerbaarheidstraining?
Nou ja, dat is dus een van die elementen van het dienmodel. Ik probeer het altijd in 3 stappen te doen. Als ik heb over de structuur, want wat ik zei, er is al instroom en er is al doorstroom. Dus niet zo dat ik in één keer de baas ben van iedereen die bij Defensie gaat werken. Maar wat mij betreft, gelukkig niet.
Ambities, anders, Niels, ambities.
Nee, zeker niet. Ik ben maar gewoon een projectleider in Den Haag. Dus We proberen eerst mensen uit de samenleving te interesseren voor Defensie. De interesse te wekken. Vervolgens willen we mensen binden. En vervolgens willen we ze ook behouden. Of je kan ook zeggen, we interesseren ze. Dan laten we ze laagdrempelig dienen. En vervolgens willen we dat ze doorstromen. Die interesse wekken, dat doen we nu met werving. Dus we hebben allerlei campagnes die we op social media doen. We staan bij beurzen. We proberen mensen te laten zien wat het betekent om bij Defensie te werken. En wij gaan ook, net als in Zweden, een enquête invoeren dit jaar. Daar zijn we nu druk mee bezig om dat te doen.
Maar hoe moet ik dat zien, hè, een enquête? Want ik moet voor alles een enquête invullen. Als ik iets heb gekocht, moet ik even een review geven.
Vaak.
Enquête.
En vaak denk ik ook, ik doe het gewoon niet.
Evaluaties
nadat je iets gedaan hebt. Of enquêtes over interesse. Of over een onderwerp waar je helemaal niks van weet. Dus dat snap ik. En dat is ook een uitdaging die we hebben. Hè, van hoe gaan we die enquête toch aantrekkelijk maken? Kijk, belangrijk is dat we.
Maar wat willen we ophalen met die enquête?
Wat we willen ophalen is dat er heel veel mensen zijn nu dienstplichtigen. Maar dat weten ze al lang niet meer. Iedereen krijgt met 17 jaar een dienstplichtbrief. Dat gebeurt al heel lang. Alleen, er was geen opkomstplicht. Dus vaak interesseerden mensen niet eens voor die brief. Nu dat natuurlijk onveiliger wordt in de wereld, zijn er toch ook mensen die denken, oh ja, nu begin je er al wat meer vragen over te krijgen. Van, oh, betekent dit dat ik nou een dienst in moet? En,
is de brief daar ook op aangepast aan de veranderende situatie? Of is het nog steeds dezelfde brief als 10 jaar
de brief wordt
geleden.
Elk jaar ook opnieuw bekeken. Okay. En zeker nu de hele ontwikkeling in de veiligheid in de wereld wordt er ook in uitgelegd. En het wordt ook uitgelegd dat de opkomstplicht, dus dat het niet betekent dat je gelijk in dienst moet. We hebben dit jaar, we hebben ook bijvoorbeeld, we attenderen de mensen ook op het vrijwillige dienjaar. En dit jaar hebben we ook in de dienstplichtbrief die deze maand verstuurd is, leggen we ook uit dat je zeg maar dit jaar nog een keer die brief krijgt met een enquête. Dus daarom zijn we druk met die enquête bezig, zodat we dit jaar de jongeren die die brief krijgen, kunnen vragen die enquête in te vullen. En we willen eigenlijk weten van, je bent weliswaar dienstplichtig, je wordt niet opgeroepen, maar we willen ook weten, heb je er al over nagedacht om eventueel vrijwillig bij Defensie te dienen? En weet je überhaupt wat de mogelijkheden zijn bij Defensie? En aan de hand van die enquête, die we proberen natuurlijk zo laagdrempelig te maken, precies vanwege wat je net zei, ja, ik stoor me ook aan al die enquêtes en moet het dan weer zo'n enquête worden? Maar het is wel in dit geval een enquête die je krijgt door een formele brief. Hè. Je wordt in die dienstplichtbrief word je ook aangewezen als dienstplichtige. Je krijgt ook een formeel PeopleSoft-nummer. En dus het voelt voor heel veel jongeren ook best wel formeel aan. Ouderen kunnen zich er ook zorgen om maken. Dus we moeten ook goed uitleggen aan de ouders wat het betekent. En dat het niet betekent dat je er gelijk naar het front moet of iets dergelijks. Dat is dan vaak wat men denkt. Oh, ik raak mijn kind kwijt.
Krijgen we veel vragen van ouders?
Zeker. Oh, ja. Kijk, er zijn al twee soorten ouders, denk ik. Ouders die zeggen van, nou, kun je alsjeblieft mijn kind in diesel halen? Want,
structuur en discipline.
Kan wel een beetje structuur en discipline gebruiken. Ja, en je hebt natuurlijk ook heel veel ouders die maken zich zorgen. Die zeggen van, wat betekent dat voor mijn kind? Gaat mijn kind nu vervolgens op uitzending of op missie? Of,
ja. Nou, ik kan me best voorstellen dat die vragen.
In beide gevallen moet je ook gewoon uitleggen wat het inhoudt.
Ja.
Dus we proberen met die enquête de interesse zeg maar inzichtelijk te maken wat er onder de jongeren is. Is er interesse? Want het is natuurlijk een vrijwillige enquête. Als we zeggen, ja, ik heb geen interesse, ook prima. Want wij gaan nog steeds uit in het dienmodel wat wij nu in Nederland willen invoeren van vrijwilligheid. Dus de mensen gaan, we gaan niet mensen dwingen om bij Defensie te komen. Dus we willen gemotiveerde mensen. En dat doe je door ze niet door de mensen te dwingen.
Nou ja, dat vind ik wel een leuke. Want er stond ook in de Trouw een artikel.
Ja.
Over het verplicht maken eigenlijk van de maatschappelijke dienst. Wat is er een dienstjaar van gemaakt, zag ik.
Ja, maatschappelijke diensttijd, ja. Dienstjaar.
Ja. En toen dacht ik, oké. Ergens snap ik het wel. Ik snap ook de gedachte goed. Hè, dat als je iets verplicht, dan gaat het vaak bij mensen in de nekharen omhoog. Want ik moet iets.
Nou, in Nederland wel. Kijk, in Zweden, als je in Zweden mensen oproept voor iets, dan gebeurt dat. Ik zag bijvoorbeeld ook in corona, toen woonde ik zelf nog in Duitsland. Daar was de gehoorzaamheid, zeg maar. Nederland is toch wel het recalcitranter. En dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Hè.
Nou, dat zou je helemaal niet verwachten.
Ik heb ook wel eens wat recalcitrante trekjes, zeker in mijn vakbondstijd. Maar ik vind wel dat het moet passen bij onze cultuur, hè? Bij hoe wij in Nederland met elkaar omgaan. En daar is verplichten, merk je toch ook, zodra je het over dienstplicht hebt of over verplichte dingen, zoals het enquête verplicht invullen bijvoorbeeld, dan is er best wel wat weerstand. En terecht ook wel. Hè? Ik bedoel, we moeten er ook wel zorgvuldig mee omgaan. Maar nu vinden wij nog dat ik heb het oprecht het gevoel, en niet omdat dat Defensie dat zo uitdraagt, maar ook als projectleider vind ik dat zelf, dat we nog heel ver kunnen komen met vrijwillig. Ik zie dat het animo om bij Defensie te dienen in deze tijd is heel groot.
Is best groot, inderdaad.
En ik denk als we ons nog beter aansluiten op de behoeftes van mensen in de samenleving, vooral de jongeren, dat het een betere plek hebben in hun leven, dat het beter aansluit. Hè, bijvoorbeeld wat we nu doen met dat we de opleiding, de Nationale Weerbaarheidstraining, een onderdeel maken van een studie, hè, militaire minor of een keuzedeel bij de MBO. Ja, dat maakt het zoveel makkelijker dan om je bijdrage te leveren, om te dienen.
Ja, dat is echt
dat het
animo
nog flink kan stijgen. Dus ik denk dat we moeten ons dan eerder focussen op te zorgen dat er voldoende plek is in de organisatie om mensen op te leiden en dat ze voldoende uitrusting hebben, als dat we het animo niet hebben. De animo is er.
Ja.
En hoort daar ook bij dat mensen weten wat ze kunnen doen bij Defensie? Dat je misschien, als je er helemaal geen beeld bij hebt, dan denk je, ja, inderdaad, ik word naar het front gestuurd, ik zit in een loopgraaf. En, Maar dat zit natuurlijk, je kan er met een geskundige achtergrond of chauffeurs.
Wij weten dat allemaal. Halen, we, bedoel, ja, we hebben allemaal al aardige tijd in dienst. En dan zie je ook iedereen voor ons.
Of jurist.
Ook, ja, jurist. bedoel,
zelfs daar.
Podcast,
dus
ik kan zelfs podcast maken bij Defensie.
Ja, dat is geen fulltime baan hoor, overigens. Niet voor ons.
Nee, oké. Okay, nou,
nog niet.
Die hebben wel aardig wat aflevering gemaakt. Dus, nee, maar dat is ook onderdeel nu van de nieuwe Defensiecampagne. Hè, van laten zien wat er allemaal bij Defensie mogelijk is.
Ja, iedereen is welkom bij Defensie.
Iedereen is welkom. Ja, is ook, maar je merkt nu dat we heel erg focussen op de mogelijkheden die er zijn.
Ja.
En dat is enerzijds het soort werk. Hè. Je kan inderdaad, je kan kok worden, maar je kan ook echt de militair worden die in een speerpunt van de krijgsmacht, zeg maar, operationeel wordt ingezet.
Ja,
maar,
een infanterist.
De infanterist. Ja, in het voortrein. Ja.
Maar ook jurist. We hebben ook allerlei specialismes, medisch. Dus er is heel veel mogelijkheden. Hackers. Met het Defensie Cybercommando. Of tenminste, hackers. Cyberspecialisten. Maar er zijn allerlei mogelijkheden. Dus ik denk dat het goed is dat we het laten zien. Ja. Maar er zijn ook allerlei manieren om bij Defensie te dienen. En dat is denk ik heel belangrijk. Het idee dat we alleen maar beroepsmilitairen hebben die op een bepaald moment met 17, 18, 19 jaar bij Defensie komen en je hele leven in dienst blijft en dan ooit met leeftijdsontslag gaat als je rond de 60 bent.
Zoals wij.
Je bent zoals wij drieën.
Ik wil dat niet weghalen, want het blijft nog steeds zo, maar dat sluit niet aan op de behoeften van jongeren.
Nee.
Je ziet nu ook het palet wat we kunnen aanbieden is niet alleen maar meer beroepsmilitair. We hebben een 10 jaar, de Nationale Weerbaarheidstraining. Je kan bij het Defensie College kan je als student werken bij Defensie. Je kan op stageplekken.
Kunnen we daar eventjes bij stilstaan? Want Amra had natuurlijk al bij die maatschappelijke weerbaarheid. Ja, even een pauze in dit stuk. Want wat is nu 10 jaar? Voor wie is dat? Is dat voor iedereen? Is dat voor de scholier die zijn examen heeft gehaald en een tussenjaar zoekt?
Het is in principe voor iedereen. Het is voor mij voor iedereen die vrijwillig... het is eigenlijk een vrijwillige dienstplicht zoals we dat vroeger hadden. Maar... dus het is op vrijwillige basis. Iedereen die een jaar kan missen en dus in dat jaar tijd leuk werk wil doen. Je wordt opgeleid op militair. Dat duurt 10 weken. En vervolgens heb je de resterende deel van het jaar ga je ergens te werk. Of het nou bij de marine, bij de marechaussee, bij de landmacht, de luchtmacht is. En je wordt daar dan bij een operationele eenheid ingezet. Of je gaat varen. Of je komt bij de luchtmacht ergens te werk. En mensen kunnen dan in dat jaar tijd heel veel zien over hoe het is om bij Defensie te werken. Ze krijgen natuurlijk ook meteen een salaris. Dus iedereen die een tussenjaar heeft, of het nou een tussenjaar is in je werk, of een tussenjaar in je studie, of omdat je gewoon even nog niet weet wat je wil, kan het 10 jaar doen.
En er zit geen leeftijds...
Grens aan. Grens. We hebben natuurlijk wel leeftijdsgrens bij Defensie nog, maar daar wordt ook naar gekeken om daar wat soepeler mee om te gaan. Maar... je ziet wel dat veel jongeren het natuurlijk doen, omdat die vaak een tussenjaar met de studie hebben.
Ja.
Maar wat mij betreft kan iedereen dat doen die daar de tijd en de zin in heeft. En het mooie van het 10 jaar is dat als je normaal beroepsmilitair wordt, ongeacht in welke rang of stand, dan heb je natuurlijk sowieso een dienverplichting van 4 jaar. Dus in de komende 4 jaar zit je, plus opleiding, zit je daar vast.
Ja.
Dat schrikt toch nog heel veel mensen af.
Okay.
Terwijl het laagdrempelig van het 10 jaar is, probeer het 1 jaar en daarna. Maar als je daarna zegt, het is mooi geweest, is ook goed.
Ja.
Heb je een leuke ervaring gehad. Je hebt vooral de persoonlijke ontwikkeling die je meemaakt in dat jaar. Dat wordt heel erg gewaardeerd door iedereen.
Ja.
En de praktijk is wel dat, ook al is het laagdrempelig en verplicht er niemand, dat toch 80% van de mensen wel blijft. Hè.
Ja, zij
het
veel,
als
reservist
of als beroepsmilitair.
Ja.
Ik vind dat wel veel. En...
hadden we dat verwacht?
Nou, ik weet niet of we het verwacht hadden. Sommigen natuurlijk wel. Erik Noordam, de projectleider van het 10 jaar. Die is degene
die
uiteindelijk...
Die
gelooft er oprecht in ook. En kijk, de uitgangspunten die hij voor het 10 jaar heeft gehanteerd, die zijn we nu ook voor de andere stappen in het dienmodel, zijn we die ook aan het hanteren.
Ja.
Omdat dat gewoon heel succesvol blijkt te zijn. Het animo voor het 10 jaar is groter dan we eigenlijk 10 jaar militair in de organisatie kwijt kunnen. Dus het was door sommigen wel verwacht. Het geeft wel het succes aan van een 10 jaar. Het geeft wel dat het gewaardeerd wordt. Dus
ja, zeker.
Het aantal mensen wat aangeeft dat ze het 10 jaar echt als een verrijking vinden, dat is heel groot. Ja, dus zolang dat we dat kunnen volhouden. En of het nou 80% blijft, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar zolang we een hoog percentage doorstroom volhouden, dan is het gewoon een hele succesvolle manier om een doelgroep te bereiken die we voorheen niet hadden bereikt. Die zouden nooit beroepsmilitair zijn geworden direct, omdat ze of die verplichting te langdurig vinden, Ja, of gewoon er niet aan gedacht hebben om, het, om bij de Veens te dienen.
Ja, ja, je hebt het heel laagdrempelig gemaakt. Ja. Ja. Om te ontdekken wat voor organisatie het is.
En dat, datzelfde principe hanteren we ook. Want wat ik net zei over die enquête, dat is eigenlijk hoe we dan mensen interesseren. Dus enquête en werven, zo interesseren we mensen. Maar het laagdrempelige...
krijgen mensen dan ook iets als ze het inleveren?
Nou ja, natuurlijk inzicht in wat je belangrijk vindt.
Maar we hebben geen goodie bag opgestuurd.
Zover zijn we nog niet. Laten we kijken, het is natuurlijk...
Het hoeft nog niet.
Het is natuurlijk een instrument wat we nog moeten invoeren. Dus we zijn echt wel aan het kijken ook naar hoe kunnen we het interessant maken voor mensen. Ik denk niet dat je met goodies, of je daarmee de juiste doelgroep bereikt, weet ik niet. Ik kan me wel voorstellen dat we bijvoorbeeld mensen een beter inzicht geven in hun eigen competenties. En dat dat heel waardevol kan zijn. Ja. Of dat bijvoorbeeld mensen die zich zorgen maken over of ze fit genoeg zijn om militair te worden. Dat we die bijvoorbeeld de mogelijkheid geven om eventueel een sport- of voedingsprogramma op maat te kunnen krijgen. Ja. Dus dat soort ideeën zijn we wel aan het kijken. We hebben ook haast. Hè, want dit jaar moet die enquête dus... naar al die dienstplichtbrief die we dit jaar verstuurd hebben... die wordt dit jaar nog een keer verstuurd aan al die jongeren. Dus dat zijn ongeveer 200.000 jongeren... die dit jaar die enquête mogen invullen.
Ja, ja, dat zijn dus allemaal 17-jarigen.
Ja, het zijn allemaal 17-jarigen. Het zijn natuurlijk mensen die dus als ze 18 worden dienstplichtig zijn. Hè? Dus het is niet zo dat we willekeurige jongeren gaan vragen om de enquête in te vullen. We vragen jongeren die dienstplichtig gaan worden, vragen we om na te denken over... ook al roepen we als dienstplichtige niet op, want er is geen opkomstplicht. Denk erover na of je misschien vrijwillig wilt dienen.
Ja.
En het is ook belangrijk dat men aan de eettafel met de ouders of met familie en vrienden het gesprek ook over dienen bij defensie of veiligheid in brede zin. Ja. Dat ook die weerbaarheid van de samenleving, waar vaak over gesproken wordt, dat is natuurlijk een soort secundair doel wat die enquête ook kan bereiken. Dus ook het dienmodel moet ook zorgen dat we gewoon de integratie tussen de defensie en de samenleving, dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor onze veiligheid. Dat moet ook daar gewoon meer in naar voren komen.
Ja.
En dus als we die enquête dan hebben gedaan, dan zijn er twee meest laagdrempelige wat je kan doen. In ieder geval zijn het dienjaar. Dat draait nu al en dat gaan we ook nog verder doorontwikkelen. Maar we gaan dit jaar ook starten met de Nationale Weerbaarheidstraining.
Ja, precies.
En dat is eigenlijk, kijk, we zien dat bij het dienjaar de meeste mensen doorstromen naar beroepsmilitair. Hartstikke mooi. Maar we hebben een enorme opgave op reservisten. We hebben nu ongeveer 8000 en we willen naar 20.000 groeien. En ik denk als we straks nog verder gaan doorgroeien, dat we er nog veel meer nodig hebben.
Ja, want dat ook even een...
sidestep.
Ja, we hebben laatst de CK-brief uitgekomen. Hè? Heeft onze staatssecretaris heel duidelijk aangegeven wat de ambities we hebben. De P-brief.
Ja.
Ja, nou ja, voor degene die hem even willen googlen natuurlijk.
Ik heb hem ook goed gedeeld op LinkedIn, dus
ja. Ja, dat zie ik dan weer niet. Hè? Dat is dan weer Annemarie. Nee, nog steeds niet. Onze mensen, onze toekomst, meer, beter en sneller. Ja. En daar geven we dus aan dat we ambitie hebben om in 2030 een organisatie te hebben van 100.000 medewerkers. Hè, militairen, reservisten en burgers. Maar dat we eigenlijk, en dat vond ik wel een hele mooie, maar misschien is het alweer een bubbel. In 2027 dat we een oorlogsorganisatie zijn.
Ja.
Dus we gaan van een vredes naar een oorlogsorganisatie. En dan hebben we het over 200.000 mensen.
Ja.
Waarbij het verschil wat ik eruit haalde is dat we nog meer reservisten hebben dan.
Nou, dat is feitelijk ook wel zo. Kijk, oorlogsorganisatie kan voor sommige mensen afschrikken. Hè? Dus ik weet, je zal dat... Maar het is feitelijk wel zo dat we zijn er nou ook gewoon open over. Ja. We zijn er straks gewoon weer om, als het echt moet. Hè, je hoopt het niet. Je hoopt dat de afschrikking voldoende is om oorlog te voorkomen. Maar in ultimo moeten we ook gewoon die oorlog kunnen voeren. En, en die organisatie moet dus ook gebaseerd zijn op hoe wij in oorlogstijd opereren.
Nou ja, de dreiging is er naar om hier goed over na te denken.
En die oorlogsorganisatie, daar wordt nu heel druk aan gewerkt om die uiteindelijk te bouwen. Zodat we in ieder geval weten van dit is de organisatie die we nodig hebben als er een crisis of een oorlog is. En die moet gevuld worden, maar die hebben we niet altijd nodig. Zeker als het, hopelijk wordt het vanaf nu wat rustiger, dan heb je wat minder mensen nodig. Dus die schaalbare krijgsmacht, zoals dat genoemd worden, dat we kunnen opschalen en afschalen naar gelang het dreigingsniveau en naar gelang de prioriteit om de organisatie gevuld te krijgen, dat zal voornamelijk reservisten zijn. Ja. En daar is ook de hele focus op. Waarbij ik wel vind dat reservisten wordt nu een beetje als een soort overkoepelend begrip gebruikt. Maar er zijn heel veel verschillende soorten reservisten. We hebben natuurlijk de reservist die echt voor een bepaald specialisme binnen is. Omdat hij arts is of jurist of een bepaald specialisme heeft in het werk. Waar hij of zij dat een aantal keer per jaar of tijdens een oefening of misschien 1 of 2 keer per week dat voor defensie inzet. Ja, we hebben ook reservisten nodig.
Leuk voor de juristen, dat is dat bijvoorbeeld de mobiele rechtbank, hè? Dat zijn al reservisten. Die zijn dan rechter of advocaat of iets in die hoek.
Ja.
En als het dus nodig is op het slagveld en we moeten daar mensen voor de rechter halen. Dan
voor
hebben
de
we
militaire rechtbank dan.
Precies,
dan
hebben we daar dus reservisten voor.
Ja. Nou, en zo hebben we heel veel van die dingen die we eigenlijk alleen in oorlogstijd echt nodig hebben. Maar we moeten natuurlijk wel zorgen dat de mensen die daarvoor benodigd zijn, dat die nu al gereed zijn om dat te kunnen doen als het erop aankomt.
Op de tas klaar hebben staan.
Maar we hebben ook heel veel reservisten nodig dat... En mensen denken vaak dat als je reservist, dan ben ik de opvulling voor als er slachtoffers op het slagveld komen. Dan moet ik ook alsnog naar het oosten van Europa om tegen Rusland te vechten. Maar ook in Nederland is er heel veel werk voor reservisten.
Ja.
We hoeven nu niet energiecentrales te bewaken, we hoeven niet havens te bewaken. Maar als het heel spannend wordt en Nederland in een conflict raakt, dan zijn dat wel de kritieke infrastructuur waarover gesproken wordt, die een doelwit kunnen zijn. En dat moet ook gewoon beveiligd worden.
Ja.
We hebben ook gewoon een host nation taak in Nederland om bijvoorbeeld militair materieel van A naar B te verplaatsen. Dus al die taken.
En onze eigen logistieke processen natuurlijk.
Ja. Dus en er wordt nu ook heel goed nagedacht over een plan van wat moeten we allemaal precies doen. Hè? Want dat zijn wel van die dingen die de afgelopen jaren pas zijn ontwikkeld. Hoe gaat het precies in zijn werk? Wat hebben we daarvoor capaciteit voor nodig? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Alleen... Ja, we kunnen daar wachten tot het plan helemaal klaar is. Maar ons devies is, laten we nu vooral zorgen dat er heel veel reservisten worden opgeleid.
Ja.
En dan gaan we zelf wel, als die oorlogsorganisatie er is, gaan we die mensen wel op die functie brengen. En de Nationale Weerbaarheidstraining is denk ik, voor mijn gevoel, hè, maar ik ben projectleider, dus een beetje vooroordeeld, is een van de belangrijkste middelen die we hebben om straks enorm veel reservisten erbij te gaan hebben. Om, de kracht van de weerbaarheidstraining is, het is een basisopleiding tot militair, dus het is... Ja, het meest laagdrempelige en korte opleiding die we kunnen hebben om iemand de basisvaardigheden om militair zijn te geven. Dat betekent dat als je echt complex werk daarna gaat doen, dan zal je dus een aanvullende opleiding moeten doen. Maar voor gewoon bewaken en beveiligen kun je daar al heel ver mee komen. En het mooie is van die weerbaarheidstraining dat we proberen het op verschillende manieren in de samenleving te zetten. Een van de meest voor de hand liggende die we de afgelopen maanden hebben ontwikkeld, ook samen weer met het team van het dienjaar, is de militaire minor en het militair keuzedeel. De minor is gewoon een onderdeel van de studie voor HBO en WO studenten. Keuzedeel is bij MBO en eigenlijk zorgen we ervoor dat je een militaire minor kan kiezen. Bijvoorbeeld als je op de HBO zit, kan je daarvoor inschrijven. En dat bestaat dan uit een keuzevak. Dat wordt opgegeven door de HBO-instelling. En het andere deel is dan de militaire opleiding tot reservist. Die 10-weekse opleiding.
Dus
dan ben je aan het einde, krijg je 30 studiepunten. Heb je je militaire minor afgerond voor je studie. Dus dat is natuurlijk voor de student belangrijk.
Ja.
Maar je bent ook tevens reservist. En kan dan in die oorlogsorganisatie worden ingedeeld. Dan heb je dus een primaire taak. Bijvoorbeeld je wordt bij een eenheid geplaatst die verantwoordelijk is voor bewaken en beveiligen van een haven of van een bepaald gebied. En natuurlijk die mensen hebben ook heel veel andere kennis. Dus we hebben ook een enorme pool aan reservisten die van alles kunnen of van alles willen of misschien ook later willen doorstromen. Dus op die manier kunnen we mensen heel laagdrempelig, omdat het namelijk een hele logische plek in hun leven inneemt. Ze hoeven er eigenlijk niet veel, je hoeft er niet extra vrij voor te nemen.
Je hoeft geen moeite voor te doen. Nee. Het is een logische keuze die je kan maken.
Zeker.
Ja, als onderdeel van de studie. Ja, ontzettend slim.
En het animo. En we hebben dat nu. De hogeschool Stenden in het noorden van het land. Die heeft dat, is daar als eerste mee gestart. Het animo is gigantisch. Er was ook heel veel jongeren waar we het aan vertellen. Studenten die zeggen ook van. Zeker mensen die het al hun studie afgerond hebben. Zeggen, als ik dit maar had kunnen doen.
Ja.
Want die krijgen natuurlijk in die 10 weken krijgen ze ook gewoon een salaris. Ze krijgen gewoon heel veel dingen mee. Op het gebied van zelfontwikkeling. Je gaat over grenzen die je dacht dat je er niet overheen kon. Maar gewoon alles wat je in de militaire opleiding hebt. Dat geef je de studenten mee. Dus ik denk wat mij betreft dat het mes aan drie kanten snijdt bij wijze van spreken. Zowel voor de jongeren als voor het opleidingsinstituut kunnen ze echt iets doen voor de weerbaarheid van Nederland. En bieden ze ook gewoon echt een mooi programma aan. En wij hebben daar ook weer voordeel aan dat we meer reservisten kunnen opleiden.
Ja, je ziet nu al wel dat er behoorlijk een grote groep studenten is. Dat er bij de Nationale Reserve reservist wordt.
Ja.
Gewoon naast de studie.
Ja, ja.
En die hoop je dan dat die ook lekker lang blijven, ook als ze daarna aan het werk gaan. En je moet daar net opkomen. Ja. Dus het zullen vast ook mensen zijn die dan al bijvoorbeeld familie hebben. Nou, vanuit de organisatie, vanuit Defensie. Of dat ze op een andere manier er al een keer mee in aanraking zijn gekomen. En op deze manier, als je eigenlijk het incorporeert in het aanbod dat ze in de studie krijgen.
Ja, het is super.
Ja.
Ja. Ja, nou, goed. We zijn ook heel blij mee met hoe het nu loopt. Het heeft natuurlijk wel... Het klinkt allemaal heel mooi en het is ook heel mooi. Het is alleen best wel een werk geweest om dat op poten te zetten. Om te beginnen moet je toch een aantal hogescholen of mbo's of hwo's vinden die als eerste dat willen doen, want het is nieuw.
Ja, het is spannend.
We moeten ook beseffen dat waar Defensie vaak de neiging heeft dat wij in de lead zijn, dat wij dan bepalen en dan iemand geeft zich aan en zegt, nou, je kan op die en die datum kan je opkomen. Misschien dat we het nog een keertje uitstellen. Is het nu zo dat het opleidingsinstituut bepaalt eigenlijk, dan begint de militaire minor, dan is het keuzevak, dus dan mag Defensie de opleiding geven.
Ja. Dus, kunnen we dit behappen?
Nou ja, we gaan dit jaar starten met de eerste 250 deelnemers.
Dat is best veel.
Ja, dat is ook. Dat is in deze tijd waarin we tekort hebben aan instructeurs, is het ook aardig lastig nog om dat voor elkaar te krijgen. Maar daar wordt nu heel druk aan gewerkt om dat mogelijk te maken. En volgend jaar willen we dat ook doorgroeien.
Ja.
Het voordeel is natuurlijk dat het deel wat wij doen is maar 10 weken. Je kan dan zeggen, nou, dan kun je het wel 4 keer per jaar geven. Maar dat moet wel passen toevallig in die militaire minors. Of in die keuzedelen. En je merkt ook dat op mbo is het dan net weer anders. Op een hbo of op een wo. Dus daar wordt nu heel veel over gesproken en gekeken. Dat het wel op een juiste manier past. Dat het ook over de opleidingsinstituut. Zij geven er toch studiepunten voor. Dat moeten we allemaal conform hun. Conform de regels die zij hebben moet dat allemaal passen. En als het uiteindelijk lukt, en dat lukt, dat lijkt nu op een aantal scholen te lukken. Studenten kunnen zich ook via die scholen, want dat kan tegenwoordig als hbo-leerling, kan je dus inschrijven op een andere school.
Dus je kun je stel dat mijn school
niet
aanbiedt.
Op de hogeschool in Stende zitten. Dan, je kan ook gewoon vanuit een andere hogeschool op Stende inschrijven voor die minor. En we willen ook kijken dat het aantal minoren uitbreiden. Dat er deze steeds meer verschillende zijn. Bijvoorbeeld ook kijken naar een minor tussen medisch en defensie, zodat je ook vanuit verschillende invalshoeken en verschillende studenten kan bekijken van, want we hebben natuurlijk allerlei soorten
meer vakgericht plaats van alleen bewaken. Dus
dat wordt nu allemaal doorontwikkeld. Het animo is groter dan de 250 plekken die we hebben, dus we willen ook heel snel doorgroeien volgend jaar.
Je moet dat momentum vasthouden.
Ja, en ik denk dat dit een van die voorbeelden is, net als het dienjaar, waarin we gewoon eigenlijk ons aanpassen aan het aanbod. En we hebben vaak de neiging om te zeggen van, nou, we hebben een lijstje met functies die we nodig hebben en we gaan iedereen proberen om te overtuigen dat je daarvoor geschikt bent. En we doen het nu andersom. Mensen die in basis geschikt zijn, die halen we binnen en we zeggen eigenlijk nu van, nou, organisatie, zorg ervoor dat je een plek voor creëert.
Ja.
Dat is even wennen. Dat was heel erg wennen met het dienjaar. Wat ga je met iemand doen die misschien maar 9 maanden er is en dan weer doorgaat? Dus dat is nog steeds een uitdaging waar de krijgsmachtdelen hard aan het werk zijn.
Ja.
Het voordeel is wel dat iedereen ziet dat door het dienjaar is er een categorie die we eerst niet konden aantrekken aan Defensie. Dus iedereen ziet het voordeel wel van het 10 jaar. En als eenmaal het voordeel wordt onderkend, dan gaan we vaak ook meer kijken naar oplossingen in plaats van waarom dingen niet kunnen. En dat hoop ik ook met de weerbaarheidstraining dat we dat gaan bereiken. En we hebben dan volgend jaar hopen we al 800 mensen op te leiden. En over een jaar of 4 zouden we in totaal 4000 mensen in het 10 jaar en in de nationale weerbaarheidstraining moeten opleiden. En dat is dan, als we dan in totaal 10.000 mensen per jaar binnenhalen, dan is dat toch gewoon 40% van van de instroom bij Defensie. Gebeurt dus uit die 2 nieuwe, laagdrempelige instroomsporen.
Ja, wel mooi hoor. Ja. Klopt het dan dat als je natuurlijk 10 jaar kiest, dan kun je na afloop zelf aangeven of je als beroepsmilitair wil doorgroeien of als reservist wil blijven, of dat het gewoon een prima leuk jaar was, waar je een hoop geleerd hebt en misschien ook een beetje terug kan geven.
Ja.
Is dat dan bij die nationale weerbaarheidstraining wel standaard dat je dus dienstplicht of reservist wordt? Of is het een keuze?
Dat vinden we heel lastig nog steeds. Daarvoor geldt, als jongeren dat niet willen, ze willen geen reservist zijn, dan gaan we dat niet doen. En
maar je mag dan nog wel die minor doen, zeg maar.
Die minor die doe je sowieso. Hè? Want dat zijn ook van die dingen die je moet bespreken. Stel je voor, je door een blessure haal je opleiding niet. Maar er kun je nog steeds wel bepaalde elementen die in die opleiding worden gegeven, hè, zoals leiding geven, ontwikkeling, doorzettingsvermogen, die belangrijk zijn voor de minor, hè, als onderdeel van het totaal. Dus je kan als prima de minor halen, terwijl je de opleiding misschien vanwege blessure niet redt. Mm-hmm. Maar dat zijn wel dingen waar we nu over met elkaar over moeten praten. Van hoe gaan we dan toch zorgen dat voor de student, daar komt bij ook dat als studenten zich nu inschrijven, we hebben nog steeds militaire basiseisen. Dus het kan best wel zijn dat de student zich inschrijft en dat die niet door de keuring komt.
Nou, moet iedereen voor zijn opleiding door de keuring heen? Ja, dat is gelijk wel, weer een 100 vragen. Hè?
Ja, het is wel gewoon een formele opleiding tot militair. Dus je moet aan de voorkant wel militair gekeurd zijn. Daar zijn we allemaal initiatief aan het kijken van kunnen we die eisen niet. Als we nu iemand op een hogere zeg maar functieniveau binnenhalen en die persoon haalt de keuring niet, ja, dan ben je afgekeurd. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen, moeten we niet iedereen op het laagste niveau keuren? En later pas kijken als iemand echt op een functie komt waar een hoger niveau nodig is. Dat we dan kijken, nou, dan keuren we nog extra of zo.
Ja.
En als je dat dan niet redt, dan heb je altijd nog een heel veel mogelijkheden op het niveau waar je op gekeurd bent toen je binnenkwam.
Je kan altijd nog bij de HDFC gaan.
Dus dat zijn allemaal.
Wel als burger.
Ja, misschien moeten we het mensen hier. Misschien moeten de mensen in Den Haag nog een herkeuren. Nou, nee, dat gaan we niet doen. Maar,
je moet ook behouden, hè? Was
ja,
het?
Zeker. Ja. Ja, daarom. We moeten ook niet te veel mensen kwijtraken. Dus nou, ik moet zelf. Laten we daar maar.
Het is een pauzemomentje.
Ik ga lekker nog even een rondje.
Nee, maar dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar het daarop uitkomt, hè, behouden en zo. Ik hoor je natuurlijk heel duidelijk praten. Die model gaat echt over de instroom, doorstroom. Maar ik hoor heel bewust geen uitstroom. Gaat het die model daar niet over?
Nou, op dit moment heb ik het gevoel van niet.
Okay.
Dus kijk, ik denk wel dat als je het uitgangspunt dat wij ons door die doorstroom, dat we dus faciliteren dat er altijd een plek wordt gevonden in de organisatie die past bij jouw leven. En dat je ook makkelijk kan zeggen van, ik wil even tijdelijk burger worden met de reservistaanstelling. Of ik maak even een uitstapje bij Defensie. En ik keer over 4 jaar keer ik weer terug. Dus we er gewoon een garantie geven. Over 4 jaar gaan we opnieuw het gesprek met je aan. Dus al dat soort mogelijkheden is wel behoud.
Ja.
Want dus het is niet zo dat ik me echt focus op dat mensen niet weggaan. Of dat we onderzoek doen naar. Maar het is wel dat ik denk als je een dienmodel goed vormgeeft. En ook de uitgangspunten goed hanteert op alle vlakken, zowel bij de enquête als bij alle nieuwe instroomsporen, dan ga je wel mensen behouden.
Ja, en dan beperk je de uitstroom sowieso. Ja, dat blijft ook altijd lastig, hè, om je te focussen op de uitstroom. Want als mensen het eenmaal in hun hoofd hebben dat dit toch niet meer is wat ze willen.
Volgens mij is het wel zo dat de uitstroom afgelopen jaar erg laag was. En dat de eerste cijfers van dit jaar zijn ook in die richting. Dat het heel positief is dat we een lage uitstroom hebben. En ja, ik geloof. Ja, ik merk zelf ook hè, dat. We hebben natuurlijk jaren van bezuiniging meegemaakt. Maar ik stap elke dag mijn bed uit. En ik denk van, wauw, ik mag echt aan toffe dingen werken. Het is ontzettend hard werk allemaal. Ik zie dat iedereen over de kop gejaagd wordt. Maar ja, ik heb wel elke dag dat ik enorm veel energie haal uit het project waar ik mee bezig ben. Omdat het voor mij de aard van de krijgsmacht verandert het. Ik zie het animo van jongeren. Als ik bijvoorbeeld, laatst heb ik een presentatie gegeven over het teammodel bij het Defensie College. Nou, er zitten gewoon 300 jongeren die zijn zo enthousiast nog allemaal. En die komen binnen in een tijd waar het wel eens onveilig is in de wereld. Maar vanuit defensieoptiek zijn we aan alleen maar mooie dingen aan het bouwen. Het geld is er, de ideeën zijn er. Dus ja, dat is. Er is geen mooiere tijd om binnen te komen bij Defensie. Het is wel een vervelende aanleiding, maar de tijd om binnen te komen bij Defensie is natuurlijk fantastisch.
Ja.
Dus ja, het enthousiasme spat er vanaf daar.
Ja, maar dat geldt voor ons natuurlijk ook. Hè. Je wordt gewoon weer relevant als organisatie.
Absoluut.
Dus dat betekent ook dat wat jij doet is relevant. En dat, ik denk dat iedereen
dat
wel zoekt.
Dat er een lage uitstroom is. Dat veel mensen denken, ja, ik heb zelf ook zoiets van, nou, als ik 30 jaar bezuinigingen meegemaakt, waarom zou ik er nu uitgaan dan?
Ja,
dat zou wel heel raar zijn.
Heel lang hebben we dat echt bij onszelf moeten zoeken.
Ja.
Van waarom doe ik dit? Hè? Wat is mijn intrinsieke motivatie om bij Defensie te werken? En ik denk dat wij zijn er nog, dus ik denk dat wij dat gevoel hebben.
Wij zijn die gekken die gebleven zijn.
Precies. Maar dat was natuurlijk, dat kan je voorstellen, dat was natuurlijk best lastig.
Ja, zeker.
En inderdaad is dat nu compleet anders. En dat je die aandacht die er voor Defensie is en dat we ook als maatschappij een opgave hebben.
Ja.
En dat is nu zo breed.
Ja. Ik vind het ook mooi. Hè? Kijk, ook de samenwerking met de opleidingsinstituten. Maar we zijn bijvoorbeeld ook aan het kijken naar samenwerking bijvoorbeeld met lokale overheden, zoals gemeentes. Van als je zo meteen 20, 40, 60.000 reservisten hebt die in Nederland deeltijd voor Defensie werken, maar ook gewoon een eigen baan of in de opleiding zitten. Dat zijn allemaal mensen die vanuit de kern heel graag iets willen bijdragen. Misschien kun je ook op lokaal niveau, op een gemeente of in veiligheidsregio's afspreken dat bijvoorbeeld dat soort mensen ook bij elkaar worden gebracht om vrijwillige brandweer, vrijwillige politie, allemaal initiatieven.
Dat het breder wegzetten.
Zo'n initiatief als de Veteran Search Team, dat soort initiatieven, dat vanuit die groep ook wordt gefaciliteerd.
Ja, en dan toevallig loopt daar ook al een project op inmiddels af. Volgens mij heet dat Weerbaar Nederland, maar in ieder geval, die richt zich echt puur
vanuit Defensie?
Nee.
Vanuit de samenleving juist.
Ja, en dit is volgens mij bij de veiligheidsregio's, NIPV, JNV, een beetje die hoek, zeg maar. En die kijken puur naar organisaties. Ja. En hoe kunnen organisaties zich bezighouden met de weerbaarheidsopgave?
Ja. Nou, dat is ook die weerbaarheidstraining. Dus naast dat opleiding die we hebben voor de studenten, waar het echt een plek in de opleiding krijgt, zijn natuurlijk iedereen die gewoon reservist wil worden, mag die weerbaarheidstraining ook doen. Hè. Het is nu nog wat beperkt qua plekken, maar straks als we gaan uitbreiden, kunnen ook mensen die gewoon zeggen, ja, ik heb 10 weken de tijd, ik wil het heel graag doen. Doe die weerbaarheidstraining.
Ja.
We gaan ook kijken naar bedrijven die we hebben. Bijvoorbeeld, ik word nu ook als projectleider veel benaderd door bedrijven die zeggen, nou, we hebben gezien dat je projectleider bent van die model. Wij willen graag een reservistenbeleid ontwikkelen. We willen meer doen aan weerbaarheid. Dus er zijn heel veel bedrijven die bezig zijn met na te denken over wat het betekent voor hun organisatie.
Ja.
En hoe zij kunnen bijdragen aan dat de samenleving weerbaarder wordt. En hoe zij ook reservisten binnen hun eigen organisatie meer kunnen faciliteren. Dat ze ook het werk als reservist kunnen doen.
Ja. Nou, ik denk ook dat dat goed is. Hè? Dat je ziet dat inderdaad veel meer bij bedrijven. Je ziet ook iedere keer dat die discussies daar ook over gaan. Als het hebt over reservisten. Tegen de tijd dat dan de situatie zo is dat die reservisten opgeroepen worden. Dan ben ik de helft van mijn bedrijf kwijt. Hoe gaan we daar dan mee om? Je merkt het ook bij Defensie. Je hebt natuurlijk medewerkers die nu als burger bij Defensie werken, maar eigenlijk ook reservist zijn.
Ja.
Ja, gaan die dan dadelijk een plekje krijgen in de organisatie? In welke organisatie? Als reservist of hebben we ze als burger nog steeds nodig? En je merkt inderdaad dat die vraagstukken dus bij bedrijven ook zo zijn. Van, hey, hoe blijf ik straks effectief? Ben ik niet iedereen kwijt? Of kan ik juist bijdragen vanuit het feit dat er heel veel reservisten zijn? Ik vind het wel interessant hoor. Want het is echt wel een hele goede ontwikkeling. Maar ik vind het ook nog steeds wel een moeilijk vraagstuk.
Dat is het ook. Het moet ook samen doen. Dus,
En het zijn ook onderwerpen die we in de Koude Oorlogtijd veel meer al hadden bedacht en hadden ingericht. Hè? En als je dan in zo'n met het onderwerp je dagelijks bezighoudt, je komt regelmatig toch een oudere collega bijvoorbeeld tegen.
Ja. Nou, vroeger,
in mijn tijd.
Ja, ik merk zelf ook zelf vaak al zeg vroeger. Hè? Dus,
dan
weet je dat je oud wordt.
Precies, maar dat was dat echt vroeger. Maar dat er ook gewoon bij bedrijven gewoon bepaalde vrachtwagens bijvoorbeeld, die waren geëermarkt voor Defensie. En er waren mensen die gewoon die dienstplichtigen die thuis zaten, of die gewoon hun normale werk deden, die konden worden opgeroepen en die wisten van, nou, dan ga ik met dat voertuig, met dat kenteken, ga ik dit en dit doen. Dus het is iets wat we helemaal tot in de puntjes hadden uitgedacht.
Ik heb het zelf niet meer meegemaakt, echt. Maar ik heb dan wel, toen ik in dienst kwam, zag ik ergens nog van die verdwaalde plannen over enorme grote oefeningen en dat soort.
Een beetje de nasleep ervan, denk ik, hè, dat wij opgekomen zijn.
Ja, wij waren net aan op het einde. Ik was ook 97, was voor mij dienstplicht afgeschaft. Toen kwam ik in dienst.
Ik ook.
Dus het is ook alweer een tijdje geleden.
Kijk,
we moeten niet proberen om de dienstplicht de tijd weer opnieuw in te voeren, zeg maar, alle plannen. Maar je kan er wel inspiratie uit halen.
Je kan er wel uit leren.
Je kan wel kijken van in de huidige tijd, in de huidige samenleving en met alles wat we nu gewend zijn, hoe doen we inspiratie op uit die tijd en geven we het eigenlijk een draai, zodat het in deze tijd past.
Ja.
En dat is ook het onderdeel.
Ja, en dat is ook het mooie van die model, dat kijk, ik snap dat heel veel mensen allerlei initiatieven voorbij zien komen. Hè? De militaire minor, de weerbaarheidstraining, het dienjaar. Er komt er in één keer een enquête. En mijn taak is het vooral om, naast dat we sommige dingen ook concreet gaan invoeren. Hè, want de enquête invoeren, daar ben ik wel echt wel concreet mee bezig. Maar dat ik ook de samenhang probeer te bekijken. En dat mensen denken ook, dit is heel logisch. Het is heel logisch dat je mensen probeert te interesseren aan de hand van een enquête en daar misschien wat werving omheen doet. Het is al heel logisch dat juist die laagdrempelige instapsporen, zoals het 10 jaar in de Nationale Weerbaarheidstraining, dat aantrekkelijk is voor jongeren. Want het past goed in hun leven. Ja. Het is ook heel logisch dat jongeren, als ze dat leuk vinden en ze zien hoe mooi het bedrijf is en wat je allemaal kan doen en wat het met je eigen ontwikkeling doet en dat ze een zinvolle baan hebben, dat ze dan blijven. Dus eigenlijk maakt het dienmodel daardoor een hele logisch proces van mensen die eigenlijk nog niks met de fans te maken hebben, tot iemand die gewoon zegt van ja, dit is mijn organisatie, dit is
ja,
mijn werk.
Nooit gedacht, ja. Maar ja. Dit is het.
Ja. 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 En ik zie ook heel veel mensen die nu reservist worden, die enorm trots zijn om een bijdrage te leveren. Dus we hebben wel eens ons mond vol over jongeren. Ik heb zelf ook 2 kinderen. En ja, dan denk ik wel eens van de nieuwe generatie vinden we van alles van. Maar de praktijk is wel dat als je ze in zo'n militaire opleiding zet, dat dezelfde principes waar wij ook zo trots op zijn toen wij in die opleiding zaten, dat die nog steeds gelden. Ja. Kameraadschap staat nog steeds hoog in het vaandel. En dat je natuurlijk tijdens een opleiding word je ook wel even onder druk gezet. Maar op het einde, als het allemaal weer goed gaat en iedereen heeft zichzelf
gevonden.
Over 3 grenzen heen gebracht. Ja. En we gaan samen over de finishlijn. Nou, dan ben je zo trots. Als je, en dat zijn vrienden voor het leven.
Ja.
Hey, ik heb nu ook nog steeds contact met mijn maten van de KMA van 97. Dus de kameraadschap is nog steeds zo. En de zingeving en je eigen ontplooiing. En dat vinden we tegenwoordig nog steeds belangrijk. Dus ja. Het is ook gewoon fantastisch om een systeem te bedenken waarin we dat mensen nog steeds kunnen geven.
Ja.
Op een vrijwillige manier. Ik geloof dat er nog heel veel ruimte is in de vrijwillige variant. We hoeven echt. Die model ziet ook wel in dat de mogelijkheid om op te schalen naar verplicht. Maar ik geloof nog steeds dat er heel veel ruimte is in de vrijwillige kant van.
Maar die dienstplicht, hè? Want we hebben nu eenmaal dat systeem. Mensen staan ingeschreven,
ja,
zag je het?
Ja, volgens doet een liever in de laag.
Ja, precies. Ja. Maar is dat nou niet toch iets wat, waar we het toch nog over hebben? Of wat misschien toch nog een keer weer terugkomt?
Ja.
Of de opkomstplicht dan weer?
Het is natuurlijk enorm actueel. Er wordt ook veel over gesproken. En dat is ook goed. Ik vind het ook leuk dat de dingen die in mijn project zitten. Hè, zoals dienjaar en weerbaarheidstraining en de enquête. En eventueel het gradueel verplichtende karakter van een dienmodel. Zoals we dat dan in de Kamerbrieven schrijven. Dat het allemaal dingen zijn die ook enorm in de aandacht staat van de media. Maar waar ook veel wordt over gesproken in de samenleving. Iedereen heeft er ook een mening over. Moeten we niet naar de dienstplicht? Is dat niet goed voor jongeren? Ja, misschien is dat wel zo. Wij denken nu nog bij de VNC, en daar geloof ik zelf ook in, dat we met vrijwilligheid ver kunnen komen. Maar het is ook wel aan mij om in ieder geval die model zo in te richten dat we ook nadenken over, nou, als we hebben nu eigenlijk alleen maar de variant alles is vrijwillig, of we doen de opkomstplicht weer heractiveren. En eigenlijk willen we ook kijken naar stappen van, ja, wat zou je als tussenstap kunnen doen om het niet in één keer zo'n overgang van 0 naar 100 te laten zijn. En ook om daar dus beter voorbereid te zijn op zo'n dienstplicht. Want als je de dienstplicht nu heractiveert, nou ja, ik zou niet weten waar we al die mensen kunnen opleiden. Hebben we wel een overzicht van iedereen die in de dienstplicht zit?
Ja, er komen hele andere aantallen.
Ja, er komen hele andere aantallen. Maar de hele systematiek om mensen ook te keuren, binnen te halen, op te leiden, daar zijn we nu niet voor gereed. Dus,
maar dan hebben we het over dat we de dienstplicht voor iedereen ineens activeren.
Ja.
Want je kan toch, dat zie je ook, ook in de Oekraïne. Hè? Dan hebben ze natuurlijk ook een dienstplicht, opkomstplicht, om het zo te noemen. Maar dat is dan dat ze zeggen van leeftijd tot van deze leeftijd tot deze leeftijd.
Ja, nee, dat snap ik ook wel.
Hoor. Die brackets krijgen gelijk honderdduizenden mensen tegelijk.
Dat is wel waar, maar misschien als je nu zegt we gaan de dienstplicht activeren, dat gaat een schokgolf in de samenleving. En de vraag is of je dat wil, of dat ook bijdraagt, of het nodig is.
En qua aantallen wat jij net al noemde, dat naar 200.000 jongeren die brief gaat.
Ja.
200.000.
Ja, die
gaan wij niet.
Nee, maar goed, kijk, ik verwacht niet dat alle jongeren zeggen, nou, ik ga even de defensie-enquête invullen.
Nee, maar stel je zou dat. Ja. Stel dat die
zo goed
zeker,
is.
Ja.
Dat is gewoon een jaar, zeg maar. En daarom, je zou daar een opkomstplicht voor gaan terugkomen.
Nee, maar daarom zijn we nu ook de stappen die we nu een beetje voor ogen hebben, is, je zou bijvoorbeeld om te beginnen, hè, als we. Ik denk dat het systeem wat we nu bouwen, vrijwilligheid. Nou, ik heb het gevoel, en ik kan misschien een beetje. Dat ik te veel hoop voor heb. Maar ik heb nog het idee dat we naar die groene 100.000, dat gaat redden met vrijwillig model.
Ja.
Dat we niet mensen hoeven te verplichten. Maar als we door willen groeien, of als het niet lukt, dan moet je ook keuze kunnen maken. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, weet je, die enquête mag je nou vrijwillig invullen. Maar straks vul je hem verplicht in. Nou, dat vinden we al heel wat, hoor. Dat wordt al. We zijn ook nu ook bezig om het wettelijk kader daarvoor in te richten. Want je kan niet zomaar iets verplichten. Dat moet je allemaal wettelijk borgen. Dus daar zijn we nu ook druk mee. Dus dan zou je zo'n enquête verplichten. Maar dan kan je nog steeds zeggen, ik heb geen interesse. Dus alleen, het zet wel meer mensen aan het denken.
Ja, maar dat is eigenlijk het doel daarmee, toch?
Met die precies. Ja. Meer mensen gaan gewoon. Het is een beetje wat met de donor had, hè?
Van, dat zat ik net aan te denken.
Ja, dat zeg ik ook. Ja. Niemand
je moet een keuze
niet genoeg donor. Want je moest zeggen dat je donor wilde worden. Vervolgens zegt iedereen is donor. wordt tenzij je je afmeldt.
Precies.
Dan ga je erover nadenken. Want je krijgt een brief. Je bent het tenzij je... Dus, en dat vind ik ook een beetje met een verplichte variant van de enquête. Het is niet zo dat je dan vervolgens meteen in dienst moet.
Nee, precies.
Want je kan nog steeds zeggen, ik heb geen interesse. Maar je gaat er wel over nadenken. Ja, en de volgende stap zou zijn van, nou, als we je uitnodigen op gesprek... Zeg je nu, nou, doe ik niet. Hè? Ik moet helemaal niks. Maar je zou dan als volgende stap kunnen zeggen... Ja, je moet wel verplicht op gesprek. En dan gaan we in ieder geval met jou het gesprek aan. Of je moet verplicht gekeurd worden. En dat zijn allemaal tussenstappen die je zou kunnen nemen... Zonder dat je meteen de dienstplicht volledig heractiveert.
Ja, handhaafbaarheid wordt natuurlijk heel lastig. Gaan we al die mensen door de marsucé op laten halen als ze niet komen?
Daarom, nu zeggen we dan ook liever vrijwilligers die gemotiveerd zijn... dan mensen die verplicht worden. Kijk, waar ik wel, en dat is...
Dan moet je bijna
een
organisatie omheen gaan bouwen... om die verplichting inderdaad, wat jij zegt.
Ik denk dat het wel opgelost kan worden, want er zijn meer instanties... die tekort hebben en die essentieel zijn voor Nederland. Kijk, we hebben eenmaal een samenleving. Ik geef het altijd een beetje als voorbeeld. Als morgen alle influencers in Nederland niet meer bestaan, dan verandert er in Nederland niks. We worden niet meer geïnfluenced.
Dan moet je inspiratie ergens anders vandaan.
Wat doe ik dan
op de Insta?
Nou, gewoon niet social media kijken, maar oké. Dus als dat morgen gebeurt, dan word je niet meer geïnfluenced, maar er verandert niks. Nee, maar als morgen er geen agenten of medisch personeel of geen militairen zijn, dan hebben we een probleem.
Ja.
Dus misschien moeten we wel een maatschappelijke dienstplicht invoeren dat je de keuze kan maken. Want iemand die dan vanwege een bepaalde overtuiging niet naar defensie zou willen, die zou dan heel prima naar de zorg kunnen. Of naar de ambulance, precies, of naar een verzorgingsthuis.
Ja.
Kijk, ik denk als je dat systeem ooit politiek en in de samenleving, dat is de weg waar we heen willen, dan zou een dienstplicht daar heel goed onderdeel van kunnen zijn.
Ja. Ja.
Maar voor nu zien we voor defensie aan zich geen voordeel in het model. Misschien dat we als we straks 100.000 mensen bij defensie hebben en we zeggen de groei stokt, dat het kan, maar dan zouden we dus eerder gaan kijken naar tussenstappen. Als dat in ultimo niet lukt, of de veiligheidsorganisatie die wordt nog minder gunstig dan we nu hebben, dan kan het zo zijn dat we zeggen, we doen het alsnog. Maar dan zijn we er ook op voorbereid.
Ja. Nou, goed verhaal, Niels.
Ja, ik hoop het. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, want ik merk toch dat heel veel mensen zeggen, ja, die model, wat is het dan precies? En ja, ik probeer altijd elke gelegenheid die ik heb om daar wat meer toelichting aan te geven, aan te grijpen. Dus dank jullie wel daarvoor.
Ja. Ja, jij bedankt voor inderdaad het heldere verhaal.
Heel erg bedankt.
Ja.
En Niels, die kan dit wel, hè?
Ja, die kan wel uitleggen hoe of wat.
Ja.
Maar mijn hemel, wat heb ik toch een hoop vragen dan
nog
gelijk
steeds.
Op de... Nou ja, ook. Want je gaat natuurlijk ook wel weer de vervolgstap in, hè? Over dat opleiden en trainen.
Ja.
Dat vind ik sowieso altijd wel interessant onderwerp. Dat fascineert mij wel. Dus ik denk dat we daar toch ook hier volgende wel wat meerdere afleveringen over.
Ja, en ik zat me ook nog te bedenken. Want het wordt natuurlijk heel lastig om binnen onze huidige... opleidingssystematiek en ook daar gewoon tekorten in mensen die en instructeurs.
Ja.
Kunnen we daar niet iets ook nog mee gewoon als collega's onder elkaar? Dat je als je bepaalde dingen kan, maar je zit niet op een instructeursstoel, dat je toch als... Kijk, wij hebben nu als neventaak dat wij podcast maken. Maar dat je dan bijvoorbeeld toch kan worden opgeroepen voor een bepaalde periode heb je even een dag in de week, draai je mee in die opleiding als instructeur.
Als een soort steunverlening.
Ja, zoiets.
Ja, ja. Nou, het is een goed onderwerp om eens over te hebben.
Ja.
Dan gaan we eens eventjes over broeden. Net zoals het reservistenverhaal. We hebben, ik denk, in de beginnen wel eens een aflevering gemaakt over reservisten. En dat was met name de focus op het Nationale Reserve. Maar je hebt zo ontzettend veel vormen van reservisten dat ik daar ook nog wel eens een keer over door wil bomen.
Ja, moet ook nog een keer doen.
Ja. Nou, ja, en zo ontstaan er steeds vaker nieuwe afleveringen.
Zo blijven we maar doorgaan.
Precies, mocht je nou zelf ook geïnspireerd raken en denken, jeetje, Mina, jullie hebben helemaal niet dit gevraagd, of jullie zijn helemaal niet daarin gegaan. Ja. Hoe zit het nou met dit onderwerp? Laat het ons weten door een mailtje sturen naar klapmokmethee@mindef.nl. Dan wel een berichtje achter te laten op onze Instagram pagina klapmokmethee. En mocht je nou helemaal fan zijn van LinkedIn, dan kun je natuurlijk altijd Annemarij opzoeken en een berichtje daar achterlaten.
Ja, dat mag altijd.
Ja, toch?
Ja.
Zijn er nog meer dingen die we moeten benoemen vandaag? Of hebben we het gehad voor deze keer?
Nee, ik vind hem goed en ik vind het heel interessant. En ik denk, als wij nog jong... Wij zijn natuurlijk altijd heel gemotiveerd natuurlijk voor defensie gegaan.
Zeker.
Maar ik vind het wel echt een gave ontwikkeling. En als
is
je dan
leuk.
Toch een tussenjaar of gewoon even snuffelen aan... of als inderdaad tijdens je opleiding,
een stukje,
dat je dat mee
een
kan
stukje
pakken.
Ontwikkeling voor jezelf.
Ja, ik vind het echt heel leuk. En echt wat goed dat dit bedacht is. En dat er ook dus ook
onderwijsinstellingen
aan meewerken. Dat ook zien dat dit een heel goed idee is.
Ja.
Nou, dat is toch top.
Ja, dat is fantastisch. Ja.
Ja.
Ja, ja, kan ik alleen maar. Ik zou mijn zoons, die nog geen 17 zijn, maar wel in richting 17 gaan.
Ja, maar onze
jongens,
die worden dat vanzelf.
Die ga ik ook enthousiast mee.
Ja, toch?
Ja, en niet wat te veel, hè? Want als je moeder zegt, doe je niet. Nou ja, precies. Precies. Wat ga je anders doen in dat jaar waarin je moet zoeken naar... En ik denk wel dat het goed is. Ik ben zo'n enthousiaste moeder die zegt van... Ga maar doen, dat is goed voor je kind.
Ja. Mooi.
Ik weet niet hoe mijn zoon dat ook zo vinden. Maar, dat
ga je merken.
Ja. Mochten we nou nog een podcast maken tegen die tijd... Ja. Dat wij die brief op de mat krijgen.
Ja,
dat,
ja, dan gaan we het hier nog een keer over hebben.
Het ook hebben. Ja. Wat doet dat met je?
Ja,
ja, nou leuk. Voor nu genoeg.
Ja, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.